Goedendag. Wij gaan vandaag weer verder met 1 Korinthe 7. En de vorige keer hebben wij het vers 1 tot en met 9 behandeld. Dat gaat over het huwelijk en over de seksualiteit binnen het huwelijk. En over de ongetrouwde en de weduwe. En we hebben dat allemaal goed bekeken. En we gaan nu verder met vers 10 tot en met 16 en waarschijnlijk 17 ook nog. Die lees ik even voor. Dochter getrouwde, gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de anderen zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandelen en alzo ordineer ik in al de gemeente. Ja, vooral vers 15 aan het eind, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Dat is eigenlijk waar het om gaat in deze situatie. Als je de eerste vers tot met 9 bekijkt, spreekt het dus over waarom het huwelijk is ingesteld, onder andere. Ja, dat de man zijn eigen vrouw hebben in verband met de hoerderijen. Maar als wij nu kijken naar vers 10... dat hij zegt dat de vrouw van de man niet scheiden. En vers 11, indien ze ook scheidt dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Dat spreekt hij hier nu over de situatie over gelovigen die getrouwd zijn. Dus dan ben je in de situatie dat je getrouwd bent. Kijk in vers 9 en 8 en 9 spreekt hij over de ongetrouwde, de gelovige ongetrouwde en de gelovige weduwe. En in vers 9 spreekt hij over, nou ja, de gelovige die ongetrouwd is, oké, dan maar trouwen, als je, dan is het beter dan te branden. En nu spreekt hij dus over degene die al getrouwd zijn, maar spreken we over gelovigen. En waarom is het zo belangrijk dat dan die vrouw van de man niet zal scheiden en andersom ook niet? Nou, kijk even met mij mee naar Maleachi 2 vers 14, hoe God tegen dat huwelijk of tegen die man en vrouw aankijkt. We spreken niet over mensen die samenwonen, maar over mannen. Alhoewel, mensen die samenwonen, in Gods ogen is het als een man en vrouw eenmaal gemeenschap hebben gehad, dan zijn ze man en vrouw voor hem. Dan zijn ze dus getrouwd. Dan heb je ook verantwoordelijkheid aan elkaar. En zo ziet God dat, of de wereld dat zo ziet, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, in Maleachi 2 vers 14 zegt hij, gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heer een getuige is geweest tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, en met de welke gij trouweloselijk handelt. Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbond is. Dus u ziet, het spreekt hier over Israël, maar het gaat erom dat het huwelijk is een verbond. En ga ook even met mij mee naar Marcus 10 vers 1 tot met 12. Het huwelijk is dus een verbond dat gesloten is. U kent het wel, die huwelijken die gesloten worden. En dan wordt dat bij het gemeentehuis gesloten. En later in de kerk, ingezegend zeggen wij. Maar wij weten dat wij zijn natuurlijk gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus er hoeft helemaal niet gezegend te worden. Maar in ieder geval, het is wel een contract wat gemaakt is voor de wet. En dat voor God is dat, of dat nou het gemeentehuis is, in ieder geval, dat is voor de wet. Maar als we kijken in Marcus 10, vers 1. De fariseeën, vers 2, tot hem komende vraagden hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Ze proberen de Heer Jezus te vangen, want ze vragen het helemaal niet omdat ze zo oprecht iets willen weten. Juist op dit punt ook, omdat, ik weet niet, u zal het misschien wel weten, de bekende uitspraak dat de Heer Jezus zegt, die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dat zegt hij in het verband met een vrouw die dus overspel gepleegd heeft. Maar hij spreekt niet zo oppervlakkig over die zonde zonde is. In dat verhaal, in de context, spreekt hij heel over die zonde van hoererij en overspel. En dan kijkt hij om zich heen naar de fariseeën en die druipen allemaal af. Omdat zij waren overspelers. En daarom zei hij dat. En nu vraagt zo'nzelfde fariseeër of het geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, een man. Ze proberen hem gewoon te verzoeken. Maar hij antwoordde in vers 3, zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te scheiden, schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen, vanwege de hardigheid uw harten heeft hij uw lieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. Dus vanaf het begin der schepping heeft God man en vrouw gemaakt. En niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en man. En het is de bedoeling dat die bij elkaar blijven en niet dat ze gaan scheiden. Maar vanwege de hardheid uw harten. Ja, vanwege de hardheid hun harten. Heeft hij gewoon ter bescherming op een gegeven moment ook van de vrouw gezegd. Nou ja, goed, dan maar een scheidbrief. Maar vers 7. Daarom, vers 7, zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Ziet u wel, dus in Gods ogen is man en vrouw is een eenheid. Paulus leerde dat ook, zegt hij, zien op het Christus en zijn gemeente, dan vergelijkt het daarmee. We zijn zo één als wij zijn met de Heer Jezus, zo één als wij man en vrouw zijn, zo één zijn we ook met de Heer Jezus, het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam, de man is het hoofd en de vrouw is het lichaam, zeggen we, zo moet een man, zo zijn ze een eenheid. Nou, en daarom, in vers 8, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. En dan vers 9, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ziet u wel? Dus we spreken hier over een man en een vrouw, en als wij nu over 1 Korinther 7 spreken, die allebei gelovig zijn, ja, en dan zegt God van die twee, die God samengevoegd heeft, mag de man de mens niet scheiden. En dan vers 10. En in het huis vraagde hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel. Dus zowel de man als de vrouw. De fariseeën kwamen naar de Heer Jezus met die overspelige vrouw. En daarom kaatst hij terug. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Het geldt zowel voor de man als voor de vrouw. Als zij dus de man of de vrouw verlaten en ze trouwen weer een ander, dan doen zij dus overspel. Omdat ze met elkaar getrouwd zijn. En voor God is dat samengevoegd. En dat kunnen wij dus, kunnen en mogen wij niet scheiden. Maar goed, dat is dus wat Paulus zegt in 1 Korinther 7 vers 11. Dus, maar ja, als ze dan ook scheiden, helaas in de gelovige wereld, weten wij dat dit ook heel veel voorkomt, dat gelovigen scheiden. Nou ja, als men dan toch ongehoorzaam is, en op een of andere manier men dan toch gaat scheiden, dan staat er dat zij ook, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaat. Dus met andere woorden, gelovigen, als je gaat scheiden, dan blijft ook in de bedenking der genade en je scheidt en je trouwt met een ander, dan pleeg je in feite overspel. En God zegt heel duidelijk dat zij ongetrouwd dienen te blijven, dat is één. Of je weer zal verzoenen met de man. En dat kan ik gelukkig hier ook zeggen, dat heb ik al een aantal malen toch ook, ja, niet persoonlijk meegemaakt, maar wel getuigenissen van gelezen ook. En pas ook in Amerika dat mijn vrouw daar was. Daar was ook een echtpaar en die man die was helemaal aan het drank geraakt, een gelovige. En dat was gewoon onhoudbaar. En dat, ik sta er ook achter, ook volgens het woord, als de, mogen ze allebei gelovig zijn, maar als de een zo in het vlees gaat leven, dat kan. Helemaal ja, in een dronkenschap of misschien wel in allerlei andere zaken. Dat hij zijn vrouw misschien wel mishandelt of door gokzucht. Kan bijvoorbeeld ook dat je hele huis en alles verkocht moet worden of eraan gaat. Dat is een man die zo, dan zeg ik ja, vanuit het woord van dat zo iemand, die gaat gewoon tegen de wil van God in. En zo'n vrouw die zal dan op een gegeven moment gaan scheiden. En dat is in dat geval ook gebeurd. Maar die man heeft zich bekeerd en is weer helemaal terug in het spoor van Gods woord. En heeft zich weer verzoend, heeft zich bekeerd. En de vrouw heeft zich weer met de man verzoend en andersom. En zijn weer opnieuw getrouwd. Dat is in feite die verzoening. Dus dan zie je hoe Gods woord toch in werking gaat. En nu zijn ze een heel gelukkig echtpaar. En wandelen allebei door de geest. En dat is wat God wil. Nou, dan gaan we naar vers 12. En 13, maar den andere zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelfde, dat is zij, als zij tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Ja, daar zit een reden achter in vers 14. Want een ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Ja, het gaat om het getuigenis. En het gaat ook om het getuigenis naar de ongelovige partner toe, man of vrouw, of naar je kinderen toe. Dat, daar gaat het om, want laten we eerlijk wezen, waar begint het nu met als je tot geloof bent gekomen, als je gelovig bent? Het getuigen en het leven in Christus begint thuis, als je getrouwd bent, ja, in dit geval. Dat begint het thuis. En Paulus spreekt hier in vers 12 en 13 spreekt hij over waarin we een relatie hebben, waarin men getrouwd is, waar bijvoorbeeld allebei de partners bijvoorbeeld ongelovig zijn, waar één tot geloof komt. En nu spreek ik even over mezelf, want bij mij is dat ook zo gegaan. Ik was inmiddels getrouwd al een aantal jaren en toen kwam ik tot geloof. En mijn vrouw was niet gelovig. En toen was voor mij dit altijd, te zien hoe Gods woord werkt en hoe krachtig dat is, de belangrijke tekst in mijn leven om niet te gaan scheiden. Want ja, het is misschien wel een vreemde ervaring, maar als dat gebeurt, ik bedoel, als je allebei ongelovig bent en één wordt gelovig, dan heb je allebei een probleem. En de ongelovige begrijpt de gelovige niet, maar als het goed is, de gelovige begrijpt de ongelovige wel. En hij krijgt kracht, hebt Gods woord, en hij leest deze tekst, en dat was in mijn geval ook, dat ik wist in ieder geval, één ding zal van mijn kant nooit gebeuren, dat het initiatief tot scheiding van mijn kant zal komen. Het kan namelijk heel moeilijk worden, het heeft ook in mijn huwelijk bijna op springen gestaan toen de tijd, totdat mijn vrouw tot geloof kwam, maar ik heb altijd toch me vastgehouden aan deze tekst, dat de scheiding, het initiatief daartoe zal moeten komen van de ongelovigen en niet van de gelovigen. En dat is wat Paulus hier in vers 13 en 14 eigenlijk zegt. En het initiatief tot scheiding ligt niet bij de gelovigen, maar bij de ongelovigen. En dat is zoals God het wil. En het is ook zo dat Gods woord geeft ook vrede in die omstandigheden. En dat is wat een ongelovige natuurlijk niet kent. En zoals Paulus ook zegt, dat wij zullen door vele verdrukkingen door het koninkrijk Gods ingaan. Ja, dat wil je natuurlijk liever niet in je eigen huwelijk, maar het kan wel zo gebeuren eenmaal. Ik heb gelukkig, en ik dank de Heer ervoor, ben ik in de situatie geweest dat mijn vrouw uiteindelijk toch ook de Heer heeft aangenomen. Maar dat is ook, zoals Petrus zegt, je kan op een gegeven moment getuigen, maar uiteindelijk zullen ze door het woord, door je wandel gewonnen kunnen worden. En dat is ook wat gebeurd is in mijn geval. Omdat, ja, je gaat natuurlijk getuigen, maar op een gegeven moment, dan blijft er nog maar één ding over. En dat is het leven van Christus leiden in de liefde. En begrijpen dat je de strijd niet hebt tegen de macht en, tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en overheden. En dat geeft een enorme kracht als je dat weet. En dan ben je in staat om gewoon vol te kunnen houden, hoe moeilijk het ook is. Want het kan in het huwelijk zijn, maar het kan ook, ja, gelovigen over de hele wereld kunnen in extreme omstandigheden het heel moeilijk hebben. En toch geeft Gods genade, geeft dan de kracht en de rust en de vrede ook in je hart. Maar ook de vrede, de uitstraling en zijn liefde naar de ander toe. En dat kan de andere mens jaloers maken. En dat is ook in mijn geval zo gebeurd. En dat iemand op een gegeven moment ziet van, hé, hoe lelijk en wat ik ook doe, de liefde van Christus zie ik in die andere persoon. Wat hij heeft, dat heb ik niet. En dat is eigenlijk het jaloers maken van de ongelovigen. Dus nogmaals, de gelovige beslist niet in zo'n geval tot een scheiding. Dat zal de ongelovige moeten doen. Nou, en waarom nog meer? Kijk in vers 14. De ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Wat bedoelt hij daarmee? Zijn ze daar, hebben ze daar eeuwig leven? Nou, heilig betekent apart gezet. Israël was ook een heilig volk. Nou, was Israël dan altijd heilig in hun doen en laten? Nou, bepaald niet. Maar ze waren wel apart gezet ten opzichte van de volkeren om hun heen. Ze hadden de wetten van God, waarin allerlei dingen stonden die zij niet moesten doen, omdat de heidenen dat deden. Nou, als je zoiets krijgt, zo'n wet, dat betekent, dan ben je gelijk in een aparte positie geplaatst. En Israël was natuurlijk in feite een voordelige positie, want zij hadden de wet van God. En de wet van God is natuurlijk het beste voor de mens, de regels van God. En dat hadden de heidenen niet, maar ze waren in een aparte positie. Dat bleek uit het eten, dat bleek uit de besnijdenis, dat bleek uit de feest en alles wat ze hadden. Nou, een ongelovige man, als hij een gelovige vrouw heeft, dan is hij geheiligd door die vrouw. Dat wil zeggen, hij is toch in een aparte positie geplaatst, want hij woont namelijk samen met iemand die de Heere kent. En het is in zijn belang uiteindelijk dat hij natuurlijk ook eenmaal gelovig zal worden. En andersom natuurlijk ook zo, de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Met andere woorden, zij hebben het getuigenis van Christus in hun eigen huis. U moet nagaan, stel je voor, als je zou gaan scheiden, dan is dat getuigenis in dat huis is weg. En dan zijn ze 100% onder de invloedssfeer van deze wereld en van Satan. Want Paulus roept ook natuurlijk op in zijn brieven dat, ja, bijvoorbeeld zuurdeesem, als dat zo is, dan worden ze aan Satan overgeleverd. Als iemand de gemeente uit moet, dan wordt hij aan Satan overgegeven. Hij is onder de beschermende paraplu van de gemeente, de plaatselijke gemeente, waar het woord verkondigd wordt, waar men geleerd wordt, waar men vertroost wordt, waar men ook vermaand wordt en gecorrigeerd en ook vertroost. Dat ben je kwijt. Dat is allemaal weg. Dan ben je alleen maar overgeleverd aan de droefheid van deze wereld. En dat noemt hij, dat is onder invloed van Satan. Dus je kan wel nagaan, als de ongelovige partner, persoon, zijn vrouw verlaat, dan is de getuigenis zeker weg. En dan is ze volledig overgeleverd aan deze wereld. Nou, en dat is wat Paulus hier bedoelt. Dus ze hebben een hele bevoorrechte, al zien ze het zelf misschien zo niet, maar later natuurlijk wel, in mijn geval mijn vrouw bijvoorbeeld, ja, die wel, die is daar natuurlijk blij om. Hè? Maar ik was ook voorbereid dat ik misschien mijn hele leven wel in die situatie zou kunnen blijven zitten. Want dat is ook de waarschuwing ook die ik ook altijd geef naar mijn kinderen en naar elke jongere die ik maar zou kunnen spreken. Die gelooft, denk niet dat als je met een ongelovige trouwt, dat je denkt dat komt wel goed. Want het is maar helaas al te vaak zo dat die ongelovige dus niet tot geloof komt. Dus dan kan je nog kiezen. Maar als je eenmaal getrouwd bent, dan kan je niet meer kiezen. En dan zit je in die situatie. En laat zich Paulus ook blijven in de beroeping waarin men geroepen is. Nou goed, dus zo moet u dat zien. En uw kinderen, zegt hij, en anders waren uw kinderen onrein, maar nu zij zijn heilig. Nou, dus geldt hetzelfde voor de kinderen. De kinderen, dat noemt hij zelfs onrein. Je hebt onrein en je hebt heilig. Dus onheilig en heilig, of je hebt onrein en rein. Dat wil zeggen, niet dat zij gered zijn, dat zij daardoor zomaar gewoon, huppakee, gelovige vader, moeder, en je komt er goed. Nee, maar ook voor hun geldt hetzelfde. Zij hebben ook het getuigenis van een gelovige vader of een moeder. En al zou er strijd zijn tussen de ouders, maar de gelovige blijft in de Here en de liefde. In de liefde van de Here. En ik weet uit ervaring hoe moeilijk dat kan zijn als de strijd losbarst. Maar toch, de liefde van Christus die overwint. En dat oefen je uit in je gezin. Dat ziet de partner, maar dat zien natuurlijk ook de kinderen. En in mijn ervaring is het ook dat ik ook terwijl ik, toen ik tot geloof was gekomen, heb ik ook mijn kinderen natuurlijk gelijk over het evangelie verteld. En als ik me niet vergis is ook zelfs mijn oudste zoon toen de tijd ook tot geloof gekomen. Dus u ziet, dat getuigenis is natuurlijk compleet weg, ook voor de kinderen. Dus in die zin is ook voor hun belangrijk dat de gelovige vader of moeder natuurlijk blijft in het gezin. En dat moeten de gelovige vader of moeder, moeten dat goed begrijpen. En daarom zegt Paulus dat hier in zijn brief. En anders zijn ze onrein, maar nu zijn zij heilig. Nou, een heel goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Timotheus. Timotheus die werd besneden, dat lees je in Handelingen 16 vers 1 tot 3. Dan ziet u dat hij daar werd besneden vanwege de Joden, vanwege het getuigenis naar de Joden toe. Maar, want hij had een gelovige moeder, maar zijn vader was een Griek. Nou, en die was ongelovig. Want als u, we gaan het niet opzoeken hoor, maar in 2 Timotheus 1 vers 5 leest dat hij had het evangelie gehoord van zijn grootmoeder en van zijn moeder. Ja, nou laten we toch maar even gauw kijken. 2 Timotheus 1 vers 5. Als ik met mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. U ziet, bij allebei wordt niet een man genoemd. Dat is raar. En dat is niet voor niks. Als we ook lezen, hij was niet besneden, zijn vader was een Griek, dus ook een niet-Jood. En die had anders natuurlijk absoluut ook genoemd geworden door Paulus. Nee, zijn oma en zijn moeder waren gelovig en uiteindelijk daarna ook Timotheus. Je ziet hier die grootmoeder. Daar lezen we niets over de man. Bij zijn moeder lezen we niet over zijn vader. Maar Timotheus als kind is toch gelovig geworden. Dus moeder weer naar de dochter en de dochter naar de zoon. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het is als de partner, de vrouw in dit geval, de gelovige vrouw, bij de man blijft. En de kinderen zijn geheiligd. En uiteindelijk hebben ze het getuigenis meegekregen en Timotheus en zijn moeder zijn allebei gelovig geworden. Goed, in vers 15, maar indien de ongelovige scheidt. Dus in dit geval hebben we dus een echtpaar, gelovig en ongelovig. En dan zegt hij als de ongelovige dus scheidt, dus het initiatief gaat van de ongelovige uit, dat hij scheiden. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Ja, dus als die ongelovige wil scheiden, dan moet de gelovige moet daar niet aan vastgehouden, omdat hij denkt, want God, we hebben net bij de Heer Jezus ook gelezen, wat God samengevoegd heeft, dat mag de mens niet scheiden. Nee, maar we spreken hier ook over dat de ongelovige wil scheiden, en als je dat wil, dan moet je als gelovige daar maar in toestemmen. Het is niet anders. Het leven kan anders misschien wel hel worden. En als ze ongelovig scheiden, dan moet dit maar scheiden. Maar in zulke gevallen, zegt hij, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen, ziet u wel, in zulke gevallen, als in zo'n huwelijk, gelovig en ongelovig, niet dienstbaar gemaakt. Ziet u wel? En terwijl in vers 10 en 11 spreekt hij over een gelovig echtpaar. Ja, die wel. Die zijn wel dienstbaar gemaakt. Ja? Maar in deze gevallen is de broeder of de zuster is niet dienstbaar. Hij is niet dienstbaar aan dat verbond meer wat hier staat. Hoeft hij niet angstvallig aan vast te houden, omdat hij dan denkt dat hij zondigt. Of wat God heeft samengevoegd, dat scheidt de mens niet. Het is de ongelovige namelijk die dat initiatief neemt en niet de gelovige. En dan zien we ook, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Ja, en dit is zo belangrijk, want daar gaat het om. Hoe bewaar ik de vrede en hoe leef ik nou in een situatie zoals mij God heeft geroepen op dat moment toen ik dat geloof ben gekomen. Je kiest het moment niet zo uit van een mooie situatie. Nou, en dan, oh ja, dan kom ik tot geloof. Dat is makkelijk, daar heb ik nergens problemen mee. Nee, zo gaat dat niet. Het is op een moment in je leven, in een situatie. In mijn situatie was het, mijn vrouw was ongelovig. Ik ook. En ik kwam tot geloof. En we waren al bij getrouwd en we hadden al kinderen. Ja, dat heb ik ook niet uitgekozen. Ja, ik heb keuze gemaakt. Maar zo is het gegaan. En dat is niet te veranderen. En wat Paulus zegt in die situatie, dan, oké, laten we scheiden, je wordt niet dienstbaar gemaakt, want God heeft ons tot vrede geroepen. Nou, u weet hoe gaat het in de wereld. Stel je voor, u gaat zich ertegen verzetten. Of u, ik spreek gewoon in zijn algemeen, men zou zich daarin tegen gaan verzetten. Hoe gaat een scheiding in de wereld? Nou, ik heb helaas voorbeelden genoeg gezien waar de complete oorlog tussen de ouders en de kinderen compleet eigenlijk helemaal de vernielingen zijn gegaan. Door de rechtszaken en de ruzies die er daar gevolg van waren. Verschrikkelijke dingen, man. En dat mag natuurlijk bij ons als gelovigen nooit zo zijn. Dus als de ongelovige beslissing maakt dat die scheiden. We zijn niet dienstbaar, want we zijn tot vrede geroepen. Dus laat het dan ook in vrede geschieden. En Paulus roept ons ook op dat laat alle dingen in vrede geschieden. Ja, en God is geen God van verwarring, maar hij is een God van vrede. En wij zijn altijd, Paulus zegt, wees een voorbeeld van de gelovigen. De wereld kijkt naar de gelovigen. En ze weten, ze zullen naar u kijken en ze verwachten een bepaald gedrag van u, waarvan we allemaal weten. Ja, dat je hoort niet te liegen, je hoort niet te stelen, je hoort niet te bedriegen. Je hoort, nou ja, noem maar op. En in die zin zijn wij natuurlijk voor God een wandelende reclamezeil, zou ik wel willen zeggen. Van, zo hoort het te zijn. Zo horen wij te leven. Zo leeft een heilige, zo is een levige, zo is een heilige en zo is Christus in de persoon van de heilige. Dat de gestalte van Christus in de gelovige zichtbaar mag zijn. En dat is natuurlijk niet alleen in de diensten waar men spreekt met mooi zingen en allerlei dingen. Maar juist in omstandigheden buiten, midden in de wereld, in de jungle, tussen de ongelovigen en in de zonde, in de wereld van de zonde. Hoe gedragen wij ons dan? En daar gaat het om. En God zegt, ook in dit geval, wij zijn tot vrede geroepen. Dus laat het dan ook in vrede geschieden terwijl je getrouwd bent. Maar als de partner kiest om te scheiden, laat dan ook in vrede geschieden als de scheiding zal plaatsvinden. Dus u bent tot vrede geroepen met je partner, met de man of met de vrouw. En vers 16 zegt hij ook, want wat weet gij vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij man, of gij de vrouw zult zalig maken. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Maar hij spreekt hier dus in zijn geheel, ja, over het in de situatie waarin je bent. De keuze is, hè, we spreken nog steeds over de man of de vrouw die ongelovig is, en de ander is gelovig, één van de twee. Maar in die situatie weet je niet of je iemand zalig zal maken. Dat kan heel goed het geval zijn. We zijn tevreden geroepen. En we hebben de keuze gemaakt. We blijven. Ondanks alle omstandigheden. En de liefde van Christus zal ons dringen. En zal getuigen in mijn gezin. In mijn huis. En dat is de reden waarom ik ook blijf. Het getuigenis is belangrijk. Dus gelovigen, scheid daarom niet. Getuig in woord en wandel. Filippenzen zegt hij ook. Laten we even kijken in Filippenzen 4. Jouw houding in zo'n huwelijk, en ik spreek echt uit eigen ervaring, dat Gods werkt, Gods woord werkt in u die gelooft. En zo is het. Kijk, u kunt het lezen. En dan weten we het, met het verstand. Maar het is heel wat anders als het in de praktijk is. Vertrouwt u dan ook op die teksten? Of valt u dan van het geloof af? Of valt u wel in verdriet? En in droevenheid en in zwakheid en krachteloosheid. Of wordt het woord juist, gaat het juist werken in u die gelooft. Het is heel anders om het te weten, maar ook om het toe te passen en te ervaren als het eenmaal daar is. Geestelijkheid is niet de Bijbel uit je hoofd kennen. Geestelijkheid bewijst zich op het moment dat het moeilijk is. En dat is heel anders. Het kennis, het weten en het. Ik heb een wonderlijke ervaring gehad. Ja, geen wonder. Deze week was een begrafenis van een broeder en een zuster. Dat zeg ik niet goed. Een zuster. Die heb ik jaren en jaren geleden heb ik dat echt aan ontmoet. Ik kwam tot de boodschap van genade en ik heb de broeder het verteld. En ik weet nog heel goed dat ik vertelde over het Onze Vader. En ik vergeleek dat, vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En ik vergeleek dat ook hoe Paulus dat vertelde, dat al onze zonden zijn vergeven. En we zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Een geweldige waarheid. En ik zie nog voor mij dat het kwartje viel, zoals ze zeggen. Want dat de broeder zat op de bank en het drong in één klap tot hem door. En hij was verblijd en dan ging het aan zijn vrouw vertellen. En vanaf dat moment zijn we daarin doorgegaan. En ook naar de gemeente en een paar jaar met elkaar opgetrokken. En een geweldige tijd gehad. En uiteindelijk, helaas, heeft hij de boodschap verlaten. En dan zie je gewoon dat die beschermende paraplu ook van het evangelie van deze boodschap en de gemeente, dat weg was. Was op een gegeven moment, je kon het haast niet geloven, als Paulus zegt, gij zijt van de genade vervallen, dan werkt Gods genade, de kracht van zijn genade niet meer in de mensen. En dat weet je dan ook, en blust de geest niet uit. En dat kan, de geest kan geblust worden. En Paulus spreekt ook over dat je geweten kan je dichtschroeien. En we leren dat. En je weet dat het zo is. En je leert het. En ik geloof dat het ook zo is. Maar als ik het dan in eigen ogen meemaak, dan is het een heel ander verhaal. Dat je denkt, ja, Gods woord heeft gelijk. Diezelfde broeder, zijn vrouw helaas, zijn zuster, een hele lieve zuster, is nu bij de Heren, vorige week vrijdag begraven. En is nu bij de Heren. Maar als ik heb gezien, ja, hoe weinig er nog van het evangelie over was, vrijwel niets eigenlijk. En dan besef je eigenlijk pas inderdaad, ja, dat dichtgroeien, dat is inderdaad een praktijk. Het is waar. Het is waar wat er staat. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Het kan zelfs zo erg zijn dat we gewoon helemaal vervallen in ons oude patroon van voordat we dit evangelie kenden. Zodat je zelfs het Onze Vader weer meebidt. Dat heb ik helaas met eigen ogen kunnen zien. En dan ben je versteld en verbaasd en ondersteboven van dat er iets mogelijk is. Maar het kan. Wij mensen, de zondige natuur hebben wij nog steeds. En Satan zit er bovenop en wil wat dat betreft alles op alles zetten om ons hiervan af te houden. En ons te verblinden. En dat doet hij. En dan kunnen wij ook ons geweten disgroeien, zodat er uiteindelijk, het lijkt wel of het nooit in je leven geweest is. Dat is Het is vreemd, maar waar. En dat is met dit daarom ook. In de situaties, als het moeilijk is. Ja, Gods woord leert hier, Filippenzen 4 vers 4, verblijdt u in de Heere alle tijd. Kijk, dat is als je getrouwd bent en de ene niet. Of de ene is gelovig en de ander niet. En verblijdt u alle tijd. Dat is ook in de moeilijke omstandigheden. Of misschien heb je wel een slechte huwelijk, kan ook. Maar verblijdt u alle tijden. Laat de blijdschap van u en van mij nooit afhankelijk zijn van de ander. Dus als we nu over het huwelijk spreken, of je nou gelovig bent allebei, of ongelovig, want uw gelovige man of vrouw is misschien ook niet altijd een reden om blij te zijn in situaties. Dat kan. En als je ongelovig bent en gelovig, dan heb je dat ook zeker. Maar de blijdschap, roept alles op, laat die in de Here te alle tijd zijn. En dat zijn teksten die werken als je in zo'n situatie zit. En dat ziet de ongelovige partner. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Dus als we dit even plaatsen in de context van het huwelijk van een ongelovige met een gelovige, laat die bescheidenheid ook bij uw man, ongelovige man of vrouw, bekend zijn. De Heer is nabij. Dat moet je lezen en je eigen maken. Wees in geen ding bezorgd. Er zijn ook dingen die je bezig gaan, omdat je kan natuurlijk niet over de Heren praten. Heel weinig. Maar wees je geen ding bezorgd, maar laat je begeerten. En dat is de uitlaatklep die je hebt natuurlijk naar de Heren toe. Begeert in alles. Door bidden en smeking. Met dankzegging bekend worden bij God. Dat is je eerste uitlaatklep die je hebt. Je maakt het allemaal bij de Heren bekend. En God verbiedt je om zorgen te maken. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Die vrede gaat de verstand te boven. Die kan de ongelovige partner niet geven. Die kan de wereld niet geven. Die kan niemand geven. Alleen de Heer zelf. En dat geeft hij in je hart. En dan zal u uw harten en zinnen bewaren. Het wordt beschermd. Zodat je niet als een kip zonder kop gekke dingen gaat doen. Of dat je in onvrede ga gaat lopen. En in ontevredenheid, in boosheid, teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok, noem het allemaal maar op. Maar de vrede van God, die beschermt dat juist. Zodat je naar die partner toe, die man of vrouw die ongelovig is, die vrede kan uitstralen. En breng het ook in gebed bij de Heer, ook voor die ongelovigen. Kijk, dat zijn teksten die gaan dan ook werkelijk werken in de situatie. Dat is wat ik net ook wilde zeggen. Ik wil het nou niet persoonlijk zijn maken, maar op zich, het is een getuigenis uit de praktijk. En dan merk je dat die vrede, die gaat inderdaad alle verstand te boven. Hoeveel zieken kunnen daar niet van getuigen? Dus nogmaals, zulke soort teksten moet u dan ook gebruiken in die omstandigheden. En dan zal u zien dat het ook werkt als u het maar gelooft. Dus ziet u, het weten is heel wat anders. Het gaat erom, als het eenmaal in de praktijk nodig is, dat u ze ook gelooft. En dan zullen ze ook werken. En dan gaat het niet meer om de kennis, maar werkelijk om de praktijk, de ervaring. Dus in vers 16, 7, 1 Korinthe 7, 16. Wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Ja, nee, ik kan natuurlijk het evangelie er niet in zorgen dat ze ja zeggen. Dat niet. Maar toch, je kan een grote rol spelen dat die andere persoon, is het niet door het woord, dan toch door de wandel, toch jaloers wordt. En de Heer zal aannemen. Goed, dat is even het stukje over de echtscheiding. Paulus die behandelt alles. De echtscheiding tussen twee gelovigen, getrouwden. Ja of nee? De echtscheiding tussen de man en de vrouw waarvan één gelovig is of niet gelovig. En in feite gaan we nu spreekt eigenlijk over van, ja, geeft hij antwoord op de vraag, Paulus, ja, wat moet ik nu doen? Ik ben getrouwd, maar mijn man of vrouw is ongelovig. Of wij zijn allebei getrouwd, maar we hebben huwelijksproblemen. Wat nu? Paulus geeft hier de antwoorden. En dan komt hij ook nog verder in vers 17. Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zou wandelen en al zo ordineer ik in al de gemeente. Ja, leef zoals God je geroepen heeft. Hier staat bij mij, blijf in de beroeping waarin men geroepen is. Inderdaad. We gaan niet de situatie veranderen. Je moet blijven waar je zit. Ik dacht ook toen ik tot geloof kwam, en velen zullen dat misschien wel kunnen bevestigen. Je komt tot geloof en dan denk je, oh ja, ik moet naar Afrika. Of ik moet dat, ik ga daar, ik moet van alles, allemaal dingen gaan veranderen. Maar dat zegt hier helemaal niet. Waar het begint, als je getrouwd bent in ieder geval, hè, is daar je werkterrein. En het werk waar je zit, dat is ook je werkterrein. De buren waar je tussen woont, dat is ook je werkterrein. De situatie, dat is je werkterrein. En Paulus, de Heer roept ons niet op om dan gelijk maar te gaan veranderen. Misschien dat hij op een werk zit. En u leeft allemaal tussen ongelovigen. En vroeger hebt u zelf tussen verkeerd. Die misschien vloeken en weet ik de raar smerige taal uitslaan. Dan weet ik het allemaal niet meer. En dat je daar niet prettig bij voelt. Dat zou dan een reden kunnen zijn. Dat je zegt, ik ga hier weg. Ik zoek iets waar ik daar minder last van heb. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Wij kunnen met Gods genade, kunnen wij overal functioneren. En daarom zegt hij ook, zoals God het aan ieder heeft uitgedeeld. Ja, dat betekent, wij zijn tot geloof gekomen. De Heer heeft in ieder geroepen. Hoe roept hij ons? Door het evangelie. Dat hij al zo gaat wandelen. Hij gaat al zo wandelen in de situatie waar hij op dat moment door de Heer geroepen is. Dus u hoeft niet de situatie te veranderen. Dat is sowieso altijd het geval. Het gaat erom dat wij het evangelie gaan verkondigen. Wij zijn niet geroepen om de wereld te veranderen. We zijn niet geroepen om een koninkrijk van Gods op aarde te vestigen. Dat is sowieso onze roeping niet, want onze positie is in de hemel. Dat is ons toekomstige koninkrijk. Dat is niet onze roeping. Het gaat om onze roeping is God dienen. En dat mag u overal doen. Maar in eerste instantie dienen in de situatie waarin u zit. Het gaat erom dat u de Heere zo goed mogelijk zal dienen in elke situatie. Niet die door ons gekozen is. Want wij kiezen dan toch de makkelijkste weg. Nee, de omstandigheden en de situaties zijn zoals ze zijn. En die zijn zoals wij nu kijken, vers 10 tot en met 16, wat we net hebben gezien eigenlijk. Dan spreken we over, je bent allebei gelovig. Of je komt tot geloof en de ander is nog niet gelovig. Dat kan. Nou, de Paulus zegt, niet aan veranderen. Blijf in die situatie. Ja? En we kijken hier nu in vers 17 tot en met 24. En dan spreekt hij ook over, dat gaan we volgende keer nog wel zien. Over de een is een Jood, bijvoorbeeld besneden, en de ander is een heiden. En je zit in een bepaalde situatie. In Korintiërs bijvoorbeeld, die leefden naast de synagogen. En er waren ook vele Joden, waren van die synagogen gelovig geworden. Zelfs een oversten, en die waren naar de gemeente gegaan. Maar je moet niet vergeten, het hele sociale leven en alles, daar zit je ook in. Moet je dan allemaal gelijk verlaten? Daar spreekt hij over. En dan in vers 21, de dienstknecht. En wie een heer is, een kleine h dan. Ja? Dus ook die werksituatie waar ik net over sprak. Ja? Moet je dan gelijk weggaan? Omdat het je niet aanstaat, want je denkt, ja, dit is allemaal één grote bende waar ik werk en de taal en het vloeken en weet ik het allemaal niet meer. Ik voel me niet zo thuis. Nee. Maar Paulus zegt in feite, we zijn gezond over Christus. En in die situatie, u mag weggaan. Natuurlijk als je een baan hebt en je bent bezig met een andere baan of een betere baan. In verband met het geld verdienen voor je gezin of je kan hogerop. Nou ja, waarom niet? Ja, maar dan is dat de motivatie. Maar niet omdat u vanwege de situatie met ongelovigen denkt weg te moeten gaan. Dan is het, wij zijn gezanten in een vijandige wereld. En dat is overal. In welke situatie ook bent. Wij vertegenwoordigen het Koninkrijk van God in de hemel. Wij vertegenwoordigen Christus. Hij zegt, wij bidden u van Christus wegen. Dus wij zijn, in feite, wij zijn in de plaats van de Heer Jezus Christus. Als iemand met mij praat en ik praat hem over het evangelie. Dan praat ik in de naam van Christus, praat ik in plaats van hem. Dat is, wij zijn zijn vertegenwoordigers. En dat is naar de ongelovigen toe. Waar dan ook. Het gaat er altijd om dat wij alzo wandelen. Dat wij wandelen, hoe bewaar ik de vrede, zou ik willen zeggen. Hoe bewaar ik de vrede in de situatie waarin ik zit. En kan ik zijn vrede ook uitstralen en zijn liefde aan de mensen. En vooral het ook vertellen aan hun, zodat zij eventueel ook gelovig kunnen worden. En Paulus zegt, ja, gelijk de Heer een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. Hoe wandelen dan? Dan wil ik heel even gauw met u een aantal teksten over het wandelen. Ga met mij mee, Efeze 4 vers 1. Dan beginnen we met Efeze 4 vers 1, wat zegt hij daar? Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Zie u, wij gaan wandelen waardiglijk de roeping, waardiglijk. Dat wil zeggen, in overeenstemming met die roeping waarmee wij geroepen zijn. Wij zijn geroepen door het evangelie. We zijn nu heiligen. Dus dat we ook als een heilige gaan wandelen. Dat wil zeggen, dat is waardig. Waartoe wij geroepen zijn. En als we gaan naar Efeze 4 vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid dus vermoeds. Dus je komt het geloof en je hebt altijd de wandel dan van een heiden gehad. Dat wil zeggen, van een ongelovig in dit geval, die zonder God zijn. Niet meer. Je wandelde zo en dat is wel een verandering. De omstandigheid is niet veranderd, die blijft zo. Maar wij zijn veranderd en laten daarom, als we eenmaal tot de geloof zijn gekomen, dat we dan ook in overeenstemming zullen wandelen, en dan niet meer met het woord, en niet meer zoals het daarvoor was. Dus in die zin is er een verandering. Ja, en die zal dan waarschijnlijk niet ongemerkt blijven. En dan verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods. Dus dat is het punt. Men is vervreemd van het leven zonder God. Men kent God niet. Maar die persoon die tot geloof gekomen is wel. En gaat nu niet meer wandelen zoals hij daarvoor heeft altijd gedaan. En nu gaat het iets veranderen. En dan in vers 21 of 20. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Nee, inderdaad. Dus je kan het in ongeloven verder ook niet kwalijk nemen. Ze weten niet beter. En u eigenlijk, ik ook niet, voordat ik tot geloof kwam. Maar nu ga ik dingen leren. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, vers 20. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Christus in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden, de verleiding, en dat gij vernieuwd zoudt worden in de geest uws gemoed. Ziet u, we gaan vernieuwd worden, we gaan door Christus geleerd worden. Maar Paulus zegt, naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Hoe leert Christus ons nu? Door zijn apostel. Paulus. Dus door hem laten we ons leren. Christus leert ons via Paulus. En daar gaan we ook naar horen. En dat betekent luisteren, horen, in praktijk brengen. En dan gaan we niet meer wandelen zoals het daarvoor was. Maar nu gaan we wandelen nadat we door Christus geleerd zijn. De zaligmakende genade die leert ons, die onderwijst ons. De wereldse begeerlijkheden te verzaken. En de goddeloosheid. En dat is de enige manier om die oude wandel af te leggen. En niet ons onder een wet te plaatsen die zegt, jij moet dit en jij moet dat. Maar Gods genade, evangelie, via de apostel Paulus, dat gaat ons leren. En dat gaat ons veranderen. Dat wij die oude wandel, als de heiden die als de heiden was, gaan afleggen. We gaan ook even naar Efeziërs 5 vers 1, 2. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft in zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. En een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Nou, wandelt in de liefde. Nou, dat is dus die vrede, die liefde. Die je hebt. De liefde van Christus dringt ons. Dus ook in het kader van de plaats waarin je zit. Hè, in het verlengen zo meteen. De volgende keer ook met je werk bijvoorbeeld. Of de mensen waar je tussen verkeert. Maar ook in je huwelijk. Dat het in de liefde zijn. En wat was dat dan? Nou, zoals Christus ook ons lief heeft gehad. En die heeft zichzelf overgegeven. De liefde is geven. Dus laat alle dingen in liefde geschieden. Niet nemen, maar geven. En zo wandelen. Dat is de wandel. Gaan we ook naar 15. Efeze 5 vers 15. Zie toen dat gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijzen. Maar als wijzen. Ik lees even door. De tijd uitkopende. Terwijl de dagen boos zijn. Daarom zij het niet onverstandig. Maar verstaat wat de wil des Heeren is. Ziet u wel. We moeten voorzichtig oplettend wandelen. Niet als onwijze, maar als wijs. Ziet u, als wij geleerd worden, dan zijn we, ja, dan worden wij wijs. En hij roept ons ook daarom op om, niet onverstandig, maar de wil van de Heere te verstaan. En dat wil zeggen dat wij Gods woord moeten bestuderen. We moeten de brief van Paulus ten eerste goed bestuderen. En zo worden wij niet meer, zijn wij geen onwijze, want voordat u tot geloof komt, ben je onwijs. Maar doordat wij ons laten leren, worden wij voorzichtig, ja, we gaan voorzichtig wandelen, oplettend met het woord als wijze. We beoordelen alles in ons leven met het woord, omdat wij gaan verstaan wat de wil des Heeren is. Als u dat niet verstaat, als u de wil, dus u niet laat vullen met Gods woord, dat is ook het volgende vers, wordt vervuld met de geest, ziet u wel, dan, dat is het vervuld met het woord van God, gaat u verstaan wat de wil des Heeren is. En dan bent u niet onverstandig meer, maar dan bent u van een onverstandige, bent u een verstandig iemand aan het worden. Iemand met een geestelijk verstand. En dan bent u ook in staat om voorzichtig te wandelen, niet meer als onwijs, maar als een wijze. Ja, in de ogen van de wereld dwaas, maar in de ogen van God bent u wijs. En dat is wat we nodig hebben. En zo gaan we dan wandelen. Want wat is wandelen? De wandel is uw leven leiden. Maar waar laat u uw leven door leiden? Hiervoor was het altijd door je vleeselijk verstand en je hart wat in duisternis was, geestelijke duisternis. Dus wat je zelf bedacht en wat de wereld je aanreikte. Maar dat is nu veranderd. We hebben nu een boek en dat is de Bijbel. En dat gaat ons denken nu beïnvloeden en veranderen. En dat zal ook onze wandelen dan gaan beïnvloeden. We gaan nu naar Galaten 5, vers 16. Galaat 5 vers 16. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Ziet u wel, wij moeten door de geest wandelen nu. Het is dat de geest ons gaat leiden. Dat heeft weer met het woord te maken. Maar dat heeft ook met gehoorzaamheid aan het woord te maken. Het is niet zo, u leest de Bijbel en u gaat gewoon automatisch, zonder na te denken, gaat dat u wandelen beïnvloeden. Het gaat u denken beïnvloeden, maar dan komt het punt dat u dat ook gaat aannemen. Kijk, en dat is wandelen, dat is een opdracht. U moet door de geest wandelen en niet de begeerlijkheden des vleeses volbrengen. De begeerlijkheden van het vlees stoppen namelijk niet. Die zijn gewoon door. Dus als je tot geloof komt, dan weten we, wat woont er in mij? Nou, dat is God. Dat is Christus, woont in mij. Ja, ik ben de tempel van de Heilige Geest. Maar het vlees, de zonde, het lichaam de zonde, het is het lichaam van de zonde. De zonde woont ook nog steeds in mij. En die geeft die strijd in mij. En dan, dat gaat strijd tegen elkaar. En daarom roept Paulus ook ons op, dat wij de juiste keuzes maken daarin. Het is een keuze die u maakt. En dan, dus het is niet meer zo, ja, ik doe wat ik wil. Nee, u doet of, u hebt namelijk nu een keus. Voorheen deed u alleen maar wat vlees aan. Maar nu heeft u de keus om te doen wat het vlees wil of wat de geest wil. Het is één van de twee. Dus u moet een keus maken. En dan een heel belangrijk vers is vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Even de fax uitzetten. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dat wil zeggen dat, ik word even afgeleid natuurlijk. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Wat staat hier eigenlijk? Dat als u de geest geleid wordt, Gods geest getuigt in mijn geest. En we lezen het woord. Dus dat komt in mijn geest. Hij getuigt met mijn geest. En dat moet mij leren en leiden. En als de geest mij leidt, dat betekent dat ik dus niet onder de wet ben. En waarom zegt Paulus dat? Nou, omdat als je onder de wet bent, zegt hij hier eigenlijk, dan doet de geest niks. Want daar gaat de gelatenbrief ook over. Dus de wet, iemand die onder de wet is, die wordt niet door Gods geest geleid. Want Gods geest werkt alleen in overeenstemming met het genade-evangelie zoals dat nu gepredikt wordt. Met de brieven van Paulus. Werkt hij dan nooit onder de wet? Ja, hoe zou ik het zeggen? Met Pinksteren ziet u, waren ze vervuld met de Heilige Geest. En straks na de bedenking der genade ook zal de wet gepredikt worden. En Israël zal het doen. Ja, maar er komt dat de geest, het nieuwe verbond zegt ook, dat hij zal, door zijn geest zal hij zijn wetten in hun binnenste schrijven. En hij zal maken dat ze het zullen doen. En dan zal hij ze bekrachtigen zodat ze het wel kunnen. Maar dat is nu niet zo. Nu is het absoluut niet zo. Dus wij moeten niet onder de prediking van de wet gaan. Want dan worden wij absoluut niet door de geest geleid. Alleen als wij onder de prediking van Gods genade zitten. En dan ziet u ook de vrucht, dan ziet u ook de wandel. En dat is eigenlijk waar ik over spreek natuurlijk. Wandel al zo, dan ziet u ook de vrucht van die wandel, die door de geest is, in vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap enzovoort. En dat is wat we willen. Dat is wat de Heer wil. Dan ziet u ook het resultaat in uw wandel. En als u door de wet geleid wordt, door het vlees, want de geest werkt niet onder de wet, maar dan gaat uw vlees gaat het volbrengen. Dan ziet hij vers 18, 19 en 20. Vers 19, 20, 21. Dat is het werken van het vlees. Dat is van iemand die niet door Gods geest geleid wordt. En daarom zegt hij ook in vers 25. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Hier gaat hij van positie naar wandel. Indien wij door de geest leven, dat is iemand die tot geloof gekomen is. Christus leeft in hem. Dan leef je door de geest. Ik heb het leven van Christus in mij. Ik ben met hem gestorven, begraven en ben ook met hem opgestaan. Ik ben levend in hem. Dood voor de zonde, levend voor God in Christus. Dat is door de geest leven. Dat is wie u bent in hem. Ongeacht wat u doet. Ongeacht wat u in uw wandel doet. Dat maakt niet uit. dat maakt in die zin niet uit voor uw positie voor het eeuwig leven. U bent de kind van God, u bent heilig, u bent bemind, u hebt eeuwig leven. U bent verzegeld met de Heilige Geest. Dat is het leven door de Geest. Nou, als dat zo is, laat ons ook door de Geest wandelen. Ziet u wel? Dus dat wilde zeggen, u moet u ook, nu u door de Geest leeft, dat is uw positie, is het heel normaal en zoals het hoort bij een heilige, dat u nu ook door die Geest gaat wandelen. En dat is samen met Gods woord. Gods woord lezen, het bekendmaken bij de Heere en de keuzes maken om de teksten ook te geloven en toe te passen in uw leven. Dat is iemand die door de Geest wandelt. En iemand die dat niet doet, nou die leeft wel door de Geest, maar die wandelt niet door de Geest. Dat is bijvoorbeeld een Demas, bijvoorbeeld. Maar niet alleen Demas. Iedereen denkt hij heeft de tegenwoordige wereld lief gehad. Maar het kan heel goed zijn dat hij gewoon is naar een, in ons geval, is afgeweken van de boodschap van genade en naar een ander evangelie is gegaan. En dan komt hij onder de prediking van de wet. En dan wordt hij niet door de Geest geleid. En dan wordt de Geest gewoon geblust. En dan wandelt u dus niet door de Geest. Nou, even nog naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 12. Het laatste. Dan sluit ik af. Daar zegt hij, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn. Wij moeten altijd eerlijk wandelen, zonder in opspraak te raken. Van de oudsten zegt hij ook, ze moeten een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Dat zijn degene, dat zijn de wereld, de ongelovigen. Ja, wij moeten natuurlijk eerlijk wandelen bij degene die buiten zijn. In dit geval, in de context, gaat het over het werk bijvoorbeeld. En dat ze van niemand afhankelijk moeten zijn. En je eigen dingen doen. En ook werken met je eigen handen. Ja. En dat is het punt. En geen ding van nodig hebt. Dus eerlijk wandelen bij degene die buiten zijn. Want wij leven wat dat betreft in een glazen huis. Nou. Dit alles gezien. Dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Voorts dan broeders. Wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus. Gelijk gij van ons ontvangen hebt. Hoe gij moet wandelen en Goden baren, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dus, dit alles gezien hebbende, en dit is al een van de eerste brieven van Paulus, daar heeft hij al genoeg met hun gesproken, want hij zegt, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen. Dus de wandel, er wordt nog eens gezegd, ja, genade, en het is allemaal, je bent verzegeld met de Heilige Geest, eeuwig leven, en eens een kind, altijd een kind van God, je hebt de vergeving van zonde voor altijd, en dan kan je maar aan. Doe je maar wat je zin in hebt. Nou, dat zei verder, zegt Paulus. Nee, hij spreekt heel duidelijk over hoe wij moeten wandelen. Kijk in vers 2. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben. Ja, bevelen van genade. Het is, je moet het doen. Het is heel normaal dat je het doet. Je moet het doen. Dat is een duidelijke zaak. Maar u hebt de keuze, doet het niet. Dat kan. Dan bent u een ongehoorzame gelovige. Maar het is natuurlijk wel zo dat God verwacht dat u zo gaat wandelen. En Paulus zegt, ik heb het aan u verteld, u weet het nu. Dus waar moeten wij zijn voor onze wandel? In de brieven van Paulus. En dan zie je ook tegelijkertijd en Goden behagen. Even de tafax uit, het spijt me. En Goden behagen, dus u zijn nu ook in staat om God te behagen. Dat konden wij vroeger natuurlijk helemaal nooit. Maar nu zijn we in staat om zelfs God te behagen. Dat hij er een plezier in heeft. Dat wij wandelen. God heeft een behagen in iedere zondaar die zich bekeert. En die tot iedere zondaar die gered wordt. En als je eenmaal bij de Heer zal komen. Dan zullen we allemaal zullen lof hebben. Van iedereen die gered is. Het is Gods liefde. En daar is hij blij om. En daar heeft hij welbehagen in. Hij heeft geen welbehagen in iemand die doodgaat. Maar tijdens dit leven heeft God een welbehagen ook aan kinderen die ook nog doen wat hij in zijn woord heeft opgeschreven. En dat zijn de gehoorzame gelovigen. We hebben gelovigen die ongehoorzaam zijn en we hebben gelovigen die gehoorzaam zijn. En God wil dat wij hem behagen. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Wij kunnen God nu behagen. En God heeft dat in zijn brieven, in de brieven van Paulus opgeschreven. En als wij daaraan gehoorzaam zijn, en geloven wat er staat, en doen wat er staat, dan zijn wij kinderen van God die hem een behagen geven. En dat is een wonderbare genade. Want wie heeft ooit kunnen denken dat wij zondaren, dat wij ooit God konden behagen? Als u kijkt naar uzelf, hoe u denkt, hoe u van binnen eruit ziet, u kent uw hart. Dan wist u daarvoor, het is onmogelijk dat ik hem ooit zal behagen. Want ik kan alleen maar de zonde dienen. Maar nu zijn wij dienstknechten van hem gemaakt en zijn wij in staat om hem te dienen. En door Gods genade, wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Daarom zal de zonde niet in ons heersen, stelt hij ons in staat om hem te dienen door die geweldige boodschap van genade. En daar danken we hem voor. In de naam van onze Heer en Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.